Ja, broeders en zusters, het is voor mij fijn om weer bij u voor te gaan, de tweede keer. En ik zou zeggen, laten we met elkaar de Bijbel openen bij Efeze 1. En ik wil boven de prediking zetten, uw positie, jouw positie in Christus. Ik geloof dat deze middag God in ons midden is. En dat Hij ook door middel van zijn woord tot u spreekt. En ik zou u willen vragen met eerbied te luisteren naar wat het woord tot u vanmiddag te zeggen heeft. Laten we daarom samen gaan lezen Efeze 1, de verse 1 tot en met vers 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Broeders en zusters, ik heb het al gezegd. Deze middag gaat het over uw positie in Christus. En ik wil u een voorbeeldje meegeven, wat het misschien duidelijk maakt. Veel mensen vandaag de dag, die zijn rijk, maar die leven er niet naar. Het zijn kluizenaars. En vaak als mensen dan komen te overlijden, dan komt de familie erachter dat er vele duizenden euro's op hun rekening staan. Ze leefden niet naar hun rijkdom. En zo is het ook met ons als christenen. Op het moment dat u tot wedergeboorte komt, ontvangt u alles in Christus. Maar vaak leven we niet zo. En ik hoop zo dat we vanmiddag, als we door de tekst heen gaan, dat we begrijpen wat Paulus aan de gemeente van Efeze te zeggen had, maar ook wat hij ons vandaag de dag te zeggen heeft. Laten we daarom beginnen bij vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Hier kunnen we zo overheen lezen uiteraard, omdat het een inleidend vers is. Maar als we goed lezen wat er staat, is het de moeite waard om er even bij stil te staan. Paulus begint zich voor te stellen. Maar let eens op hoe hij dat doet. Vaak als grote sprekers worden aangekondigd, worden ze uitgebreid ingeleid met achtergrondinformatie over hun afkomst, opleiding, maatschappelijke betekenis, over belangrijke samenkomsten waar ze deel uitmaakten, over boeken die ze geschreven hebben en dergelijke. Paulus had bijvoorbeeld kunnen beginnen met Paulus, een leerling van Gamaliel, zoals u weet een van de beroemdste Joodse professoren. Een actief en trouw lid van de partij de Farizeeën, een van de meest invloedrijke religieuze partijen in Israël. En zo had hij nog wel even door kunnen gaan. Want hij had een aardige cv opgebouwd ondertussen. Maar Paulus doet het heel anders. Paulus, door de wil van God een afgezant. Afgezant betekent, dat is de betekenis van apostel. Een afgezant van Jezus Christus. Door de wil van God een apostel. God bedient zich dus van een mens wiens naam Paulus is. En Paulus' naam betekent de kleine. Alsof Paulus daarmee zijn geringheid wil benadrukken, zoals het lijkt uit hoofdstuk 3 vers 8. Laten we dat samen opzoeken. En daar schrijft hij: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dit onderstreept nogmaals zijn eigen geringheid. Maar zijn benarde omstandigheden als gevangenen, zoals we lezen in hoofdstuk 3 vers 1 en hoofdstuk 4 vers 1, doen niets af van de hoge status van zijn ambt als apostel. Dat hij niet naar eigen wil, maar naar de wil van God verkregen heeft. Hij is afgezant van Christus, de gezalfde, de man van Gods welbehagen, het middelpunt van alle indrukwekkende plannen en gedachten van God die in deze brief zullen worden ontvouwd. Ik las net ook dat Paulus een gevangene is in de Heere. Daarmee behoort deze brief tot een van de vier gevangenisbrieven van Paulus, naast de brieven van de gemeente van Filippi, Colosse en Filemon. We gaan terug naar onze tekst. De brief is geadresseerd, zoals we lezen in vers 1, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Paulus schrijft deze brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus te Efeze. Die drie woorden in Christus Jezus zullen we telkens terugkomen. En dat heeft te maken met het woordje heiligen. Waarom waren deze mensen heiligen? Omdat ze gelovigen waren. We vinden het niet zo vreemd om gelovigen genoemd te worden. Gelovige mensen zijn mensen die belijden: ik geloof dat de Heer Jezus Christus ook voor mij aan het kruis is gestorven. Ik aanvaard Gods aanbod van verzoening in de Heer Jezus. Stel dat ik dan tegen u zeg: dat is fijn, dan zijn u en ik heiligen. Dan aarzelt u misschien. En want dat kun je toch niet zomaar zeggen. Wellicht denkt u, als je me van de week eens tekeer had horen gaan, dat was niet zo heilig. Nee, broeders en zusters, heilig betekent apart gezet voor God. Heilig bent u als u uw vertrouwen gesteld hebt op de Heere Jezus Christus. Dan bent u apart gezet voor God. Dat is dan de positie die wij door genade van God gekregen hebben. Dat we ons in de praktijk niet altijd als heiligen gedragen, dat is een andere zaak. In de tijd van Paulus was het heel normaal om te spreken van medeheiligen of medegelovigen. Voor ons lijkt dat moeilijker. We zijn geneigd om af te gaan op ons gevoel en onze waarde af te meten aan wie we in eigen ogen zijn. Ik verlang ernaar dat God ons door deze Efezebrief kan tonen wat er wezenlijk op Golgotha is gebeurd en wie wij daarom in werkelijkheid zijn. De Heere zegt: als je in Christus bent, als je verlost en vergeven bent, dan ben je heilig, dan ben je apart gezet om er voor mij te zijn. Als u in de Heer Jezus gelooft, dan mag u God danken voor het feit dat u een heilige bent. Vers 2, laten we dat samen lezen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Aan het begin van zijn brief wenst Paulus de lezers twee dingen toe. Genade en vrede. De overbekende zegenbeden aan het begin van een kerkdienst. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat zal velen vertrouwd in de oren klinken. Toch horen we het vaak maar half en dringt het niet goed tot ons door. Wat wil dat woordje genade eigenlijk zeggen? Het is misschien wel het wonderlijkste woord uit heel de Bijbel. De mooiste omschrijving van genade vind ik: Gods schatkamer voor iemand die het niet verdient. Ik zeg het nogmaals, Gods schatkamer voor iemand die het niet verdient. Dat is echt iets om te onthouden, omdat wij geneigd zijn dat telkens weer te vergeten. Wij denken maar al te gauw dat God alleen van ons houdt als we iets goed doen. Maar God hield al van ons toen we nog niets van hem aantrokken, toen wij nog zondaren waren. Dat lezen we in hoofdstuk 2, vers 4 en vers 5. Leest u mee. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. God zegt het telkens weer, mijn genade is met jullie. En bij het uitspreken van de zegenbeden geloof ik dat God de Vader en de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest hier binnentreden in de kring van gelovigen. En zij ademen daar de goddelijke zegen over hen uit. De atmosfeer van de hemel vervult de plaats waar wij als gelovigen zich bevinden. En aan het eind van de samenkomst verlaten de goddelijke personen als het ware deze plaats. Maar samen met de gelovigen, die, zoals in de laatste hoofdstukken zal worden beklemtoond, de hemelse atmosfeer met zich meedragen in deze aardse omstandigheden. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Er zou in deze brief heel wat uit te leggen zijn. De hoofdstukken 1 tot 3 zullen gewijd worden aan de positie van zegen waarin God ons geplaatst heeft. En de hoofdstukken 4 tot 6 aan de praktijk die bij zo'n positie past. Maar voordat Paulus met zijn uiteenzettingen begint, opent hij met een lofprijzing. Zo groot en heerlijk zijn deze openbaringen, dat een droge uiteenzetting niet mogelijk is. En Paulus daarom heeft gekozen voor een uitleg in de vorm van een lofzang. De Heer Jezus wordt met de volheid van zijn namen genoemd. En als er over God gesproken wordt, is hij allereerst de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Straks zullen wij de onmetelijke voorrechten naspeuren van de relatie waarin wij tot God en tot de Vader gebracht zijn. Maar het is belangrijk dat wij niet direct aan onszelf denken, maar eerst aan de Heer Jezus Christus en aan zijn God en Vader. Het is allemaal begonnen in de relatie tussen deze personen van de Godheid. God was de Vader van Jezus, die als God zijnde mens op aarde was en nu tot Heer en Christus gemaakt is. Wel nu deze God, de God van de mens Jezus, de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon, heeft in deze beide hoedanigheden ons gezegend. De stroom van zegeningen, waarvan wij straks aan de hand van Paulus de tekst zullen verkennen, is begonnen bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want, zoals ons vers 3 al zegt, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Al die rijkdom heeft God ons gegeven door de Heer Jezus Christus. We hebben ze ontvangen in de hemelse gewesten. Door het geloof in Christus hebben we deel gekregen aan een nieuwe geestelijke dimensie die we van tevoren niet kenden. Als christen leef je in twee werelden. Je staat met beide benen in de aardse werkelijkheid. Niet met je hoofd in de wolken of je kop in het zand. Tegelijk leef je door de Heilige Geest samen met Christus in de eeuwige werkelijkheid. Dat is het wezen van de gemeente. Het is een kolonie van de hemel op aarde. Christenen leven op aarde vanuit hemelse kracht. Laten we nu gaan kijken wat die geestelijke zegeningen verder inhouden in de komende versen, vers 4 tot en met vers 7. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Als we een beetje moeite doen om het woord van God te onderzoeken, komen we ervan onder de indruk hoe wijs en doordacht God zijn woord heeft laten opschrijven. God heeft besloten om ons het evangelie aan te bieden in al zijn volheid en al zijn rijkdom. Maar hij wacht niet af wie er komen zal, wie het zal aannemen. Nee, hij zet zijn hele wezen in. Vader, Zoon en Heilige Geest, met de volle inzet van zijn heiligheid, zijn liefde en zijn leiding kiest hij ons uit. Roept hij ons en trekt hij ons. Hij toont ons hierdoor dat de hele drie-eenheid achter het evangelie staat. Gods rijkdommen worden uitgestald voor wie in Christus zijn. Buiten Christus om kunnen we niet bij God komen. zijn we dood, afgesneden van Gods schatkamer, genade, en aangewezen op onze eigen voorraden, onafhankelijkheid en eigenzinnigheid. Een houding die door de Bijbel zonde genoemd wordt. Zonde is aan je doel voorbij gaan. Maar ons doel als gelovigen is echter God. Ik hoop dat niemand hier, die deze boodschap aan de christenen in Efeze tot zich laat doordringen, onzeker zal zijn over de vraag: ben ik in Christus? Bij het antwoord op die vraag hoeven we niet te kijken naar ons karakter of ons plichtsbesef. Maar veel meer moeten we de vraag beantwoorden of we ons aan de Heere Jezus hebben toevertrouwd. Of we hem hebben aanvaard als Heere en Heiland. Alleen dan zijn we in Christus. Dat is de rijkdom van Gods schatkamer voor ons. Hebt u wel eens goed nagedacht over de uitverkiezing? Kijk eens wat de Bijbel hierover zegt in vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. En dat met doel, vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Enerzijds Gods vrije, liefdevolle wil, die ons roept en trekt tot zijn hart. En anderzijds onze eigen verantwoordelijkheid om te kiezen en ons zijn verlossing toe te eigenen. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille, die voor ons menselijk verstand niet te rijmen zijn. Dat gaat ons volledig boven de pet. Johannes 6, vers 44 zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Ik hoef dus niets te doen, dat is de ene kant. Ik moet wachten tot de Vader mij trekt, dat is de andere kant. Het is dus mijn verantwoording om te komen, dat is de andere kant, excuus. En Johannes 6, vers 37 zegt: alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, die zal ik beslist niet uitwerpen. Die twee waarheden komen bijeen in zijn onbegrijpelijke almacht en liefde. Luther heeft eens gezegd: het geloof is als een poort. Als je ervoor staat, zie je boven de poort geschreven: kom tot mij. En wie de uitnodiging aanneemt en door de poort gaat, ziet als hij of zij zich omdraait aan de andere kant van de boog staan, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Het is dus een groot geheim wat ons denken ver te boven gaat. Velen die tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen, zullen terugkijkend op hun leven zeggen: God was al heel lang met mij bezig. Het is Gods genade dat ik hem nu ken. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Broeders en zusters, dit is een sleutelvers waarop we kunnen bouwen. Het zegt namelijk dat onze verlossing teweeg is gebracht. Enkel en alleen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Er staat niet naar de rijkdom van ons berouw en onze tranen. Nee, het is en blijft enkel genade. De duivel, de tegenstander van God en van mensen, heeft er een hekel aan als gelovigen zeker zijn van hun verlossing door het bloed van Christus. Daarom probeert hij onzekerheid te zaaien en in te fluisteren dat u niet zeker kunt zijn van verlossing en vergeving. Hij zal enerzijds pogingen doen om u ervan te overtuigen dat het wel meevalt met die zondige aard en met die overtredingen, waardoor het bloed van de Heere Jezus overbodig gemaakt wordt. Anderzijds zal de duivel proberen het besef van zondigheid en ontoereikendheid zo overweldigend groot te maken dat zelfs het bloed van de Heere Jezus daar niet tegen opgewassen lijkt te zijn. Als we proberen Gods genade te winnen door een plichtsgetrouw christelijk leven te leiden, dan komt dat misschien voort uit onze onzekerheid of we wel volledig geaccepteerd zijn door God en vergeving hebben ontvangen. Maar vrienden, ik heb het al eerder gezegd, zoals in vers 7 beschreven staat: wij hebben vergeving van overtredingen en zonden ontvangen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Vers 8 sluit daar gelijk op aan, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Vers 9, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om de omvang van de verlossing, de vergeving van de overtredingen te kunnen begrijpen, heeft de apostel ons gewezen op de rijkdom van Gods genade. Diezelfde rijkdom van genade heeft God jegens ons nog veel overvloediger gemaakt. Zo vervolgt hij nu. Want de God en Vader van ons Heer Jezus Christus heeft ons niet alleen een deel gegeven aan de resultaten van het werk van onze rijke verlosser, maar hij heeft ons ook zijn veel verdergaande plannen bekendgemaakt. Ja, ons ook daarin een deel gegeven. De kracht van de verlossing, de hoge losprijs die betaald is, de rijkdom van de verlosser, de vergeving die ons aan het vaderhart van God brengt, dat is al heel veel. Maar nu komt er nog iets bijzonders bij. God heeft ons in vertrouwen genomen en ons het evangelie bekendgemaakt dat hij zelfs niet aan zijn engelen verteld had. Staat in 1 Petrus 1 vers 12. Dat kunt u thuis nog eens nalezen. En dat, naar straks zal blijken, niet allereerst op ons betrekking heeft, maar op zijn zoon Jezus Christus. God had ons helemaal niet hoeven mee te delen, dat. Maar onze eeuwige verlossing was het, voor onze eeuwige verlossing was het voldoende dat de prijs van Christus bloed betaald was. En voor onze eeuwige zekerheid was het voldoende dat dit ons bekendgemaakt werd. Maar God heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn eeuwige raadsbesluiten. Wij mensen vertellen alleen aan onze vrienden wat onze diepste en grootste geheimen zijn en onze plannen. In de Oosterse mysteriegodsdiensten werden alleen ingewijden gedwongen plechtig te zweren dat ze de geheimen die ze hoorden nimmer aan iemand bekend zouden maken. God heeft echter de geheimen van zijn hart vrijuit aan de zijnen bekendgemaakt. Johannes 15 vers 15 zegt het volgende: ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. De wijsheid en het inzicht waarmee hij de wereld heeft geschapen, kenmerken de raad van God en zijn uiteindelijke plannen met het heelal. Met alle wijsheid en inzicht zal hij dat wat hij begonnen heeft ten einde toe volvoeren. Met alle wijsheid en inzicht maakt hij ons ook openbaar wat die voltooiing inhoudt. Het geheim waar het hier over gaat is Gods wil. Wat wilde God? Welke plannen had hij? Sommige dingen had Jahwe in het Oude Testament bekendgemaakt. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend. Maar zelfs toen Mozes de heerlijkheid van Jahwe mocht zien, mocht hij hem slechts van achteren aanschouwen. Als de gelovigen van het Oude Testament terugkeken, konden zij relatief weinig ontdekken van Gods wegen, van zijn plannen en van zijn heerlijkheid. Maar aan ons heeft God bij voorbaat zijn wil bekendgemaakt. Het handelen van God in verlossing, waarover wij in de vorige verse gehoord hebben, staat niet op zichzelf. Maar het is onderdeel van een alomvattend goddelijk plan. Gods handelen is niet zoals dat van mensen die impulsief iets doen, dat bij hen opkomt en die aldoende pas gaan nadenken over hoe het verder moet. Achter al Gods handelen staat zijn goddelijke wil. Wij zullen straks horen wat die wil inhield. Dat Christus het middelpunt zou worden van het heelal. Wij hebben het bijzondere voorrecht dat God zijn wil aan ons bekendgemaakt heeft. En het is een vreugde voor het hart van God, de Vader, om iets naders bekend te maken van zijn geliefde zoon die zoveel voor hem betekent. Laten we nu het volgende vers lezen, vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Wat was die wil van God? Dat goddelijke plan dat nog geheim was gebleven en dat ons nu is meegedeeld? Gods plannen richten zich erop dat eenmaal het tijdperk van de volheid van de tijden aanbreekt. Gods plan is om alle dingen met zichzelf te verzoenen. Zowel de hemelse als de aardse dingen, de onzichtbare wereld, niet minder dan de zichtbare wereld, moeten in volle harmonie worden gebracht met Gods heerlijkheid. Vele tijden zijn voorbij gegaan en niet zonder slag of stoot. Gods helsgeschiedenis kent een lange adem. Vele tijden gaan voorbij, elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Maar tenslotte zal er een ogenblik komen dat al deze verschillende tijden tot volheid zullen komen. Al eerder waren er ogenblikken geweest waarop de tijdstroom tot een beslissend punt gekomen was. Bijvoorbeeld bij de komst van Gods Zoon. De volheid van de tijd, toen specifiek van die komst bestemde tijd, was vervuld. Maar alles wat geschreven staat, moet vervuld worden. Gods klok moet alle tijden van de helsgeschiedenis rondlopen. Pas dan breekt de volheid van de tijden aan. Gods voornemen is nu om alle dingen in één punt samen te brengen. Of beter, in hem die hier de Christus wordt genoemd. De gezalfde van God, de man van zijn raadsbesluit. Vers 11 gaat daarop door. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Vers 12. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Rijk is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus geweest in al zijn zegenrijk handelen jegens ons. De apostel heeft al gesproken over onze nieuwe natuur in vers 4. Ons zoonschap in vers 5. Onze begunstiging in de geliefde in vers 6. Verlossing en vergeving in vers 7. Vervolgens over de bekendmaking van Gods plannen in vers 9. En nu spreekt hij over het ontvangen van een erfdeel. De nood van verloren zondaars is nu ver buiten het gezichtsveld. Het gaat over de verheven plannen die God voor de vreugde van zijn eigen hart heeft opgevat, waarin Christus het middelpunt is. En waarin God ons met Christus wilde verbinden. Gods verborgen voornemen omvat niet alleen het hoofdschap van Christus over alle dingen, vers 10, maar ook onze nauwe verbinding met hem daarin, vers 11. Gods voorbestemming was niet alleen een voorbestemming tot zoonschap, maar ook tot erfgenaamschap, zoals we lezen in vers 11. De wijsheid en het inzicht van God zijn concreet zichtbaar in de raad van zijn wil. Eerder was gesproken over het welbehagen van Gods wil in vers 5 en over de verborgenheid van Gods wil in vers 9. Nu wordt beklemtoond dat er een raad van zijn wil is. Gods wil is niet als de menselijke wil. Nu weer eens tegen alles in, hardnekkig vasthoudend aan een vooroordeel, dan weer grillig van het een op het ander. Gods wil is vervat in zijn raad, in een samenhangend en wijs plan waarmee hij naar de voleinding werkt. De bedoeling van dit alles is niet slechts dat zondaars gered worden. Wij hadden het voor onze verlossing helemaal niet nodig om erfgenamen te worden. Maar het is tot lof van Gods heerlijkheid dat wij het toch geworden zijn. Zichtbaar en hoorbaar zal de lof zijn die wordt toegebracht aan God wanneer blijkt hoe heerlijk hij is. Juist daarin dat wij gemaakt worden tot mede-erfgenamen van Christus. God maakt ons niet alleen van zondaars tot rechtvaardigen, zoals de brief aan de Romeinen uiteenzet, maar tot een hoog oprijzend monument van zijn eigen heerlijkheid. Maar zover is het nog niet. Het ligt allemaal nog in de toekomst. Maar op deze Christus, de gezalfde, de man op wie Gods vreugdeolie is, hebben wij reeds en dat voor altijd onze hoop gesteld. We lezen vers 13 en vers 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Jullie in Efeze, gelovigen, jullie horen er ook bij. Jullie gelovigen in Overberg, jullie horen er ook bij. Het woordje ons in het laatste vers staat er niet voor niets. Paulus wil hier de Efeziërs duidelijk maken dat er een ogenblik is geweest dat zij Gods boodschap gehoord en ter harte hebben genomen. De boodschap is van tweeërlei aard. Ten eerste wat God betreft is het woord van de waarheid. Door het woord wordt de waarheid aangaande God en zijn helsplannen in Christus in het volle licht gesteld. Ten tweede wat ons betreft is het een evangelie, ja een goede boodschap. God heeft ons goede dingen te zeggen, namelijk de aankondiging van onze behoudenis. Het evangelie is een goede boodschap van God, omdat ons daarin wordt meegedeeld dat God zijn uiteindelijke doel met ons bereiken zal. Ja, in Christus reeds bereikt heeft. Paulus herinnert zijn lezers aan het ogenblik dat ze dat woord, het evangelie, hebben gehoord en geloofd. Op dat moment is er iets heel belangrijks gebeurd met jullie, roept hij uit. Jullie zijn toen verzegeld met de Heilige Geest. En dat is gebeurd in hem, dat wil zeggen in Christus. In de kracht van alles wat hij is als de geliefde van de Vader en de gezalfde van God. Het feit dat gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest is een bewijs van de heerlijkheid van de persoon van Christus. Horen en geloven van het evangelie zou deze gevolgen nooit kunnen hebben als Christus er niet was. Als hij niet was die hij is, zou die verzegeling van de Geest niet mogelijk zijn. De volgorde is daarom simpel. Horen, geloven, verzegeling met de Heilige Geest. Niets ligt daartussen. Iedere gelovige sinds de Pinksterdag die het evangelie in zijn volle kracht heeft aangenomen, heeft de Heilige Geest. Natuurlijk had de apostel hier ook kunnen spreken over de inwoning van de Heilige Geest, zoals hij elders ook doet in bijvoorbeeld 1 Korinthe 6 vers 19. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt andere beelden. En hij heeft daar een bedoeling mee. Weliswaar moet hij de gelovigen herinneren aan hun eigen geestelijke geschiedenis. Maar hij wil hun duidelijk maken dat de werking van God in hun leven niet alleen maar heeft plaatsgevonden opdat zij zelf uit de ellende bevrijd zouden worden, maar om een veel hogere reden. Omdat God een persoonlijk belang in hen stelde en omdat hij verwezenlijking van zijn grote einddoel in zeker wilde stellen. Broeders en zusters, ik wil u bemoedigen deze middag. Ik ben zelf enorm bemoedigd door dit tekstgedeelte. Het is een paar keer behandeld in deze gemeente de afgelopen tijd. En het heeft mij bijzonder bemoedigd. Omdat ik zelf ook met vragen rondliep. Ben ik nou wel goed genoeg voor God? Maar wat ik hiermee wil zeggen, en ik wil dat u dat onthoudt, leest u maar met me mee in vers 4. U bent in hem uitverkoren. Ten tweede, in vers 7. In hem hebben wij de verlossing. Ten derde, vers 13. Verzegeld bent u met de Heilige Geest van de belofte. Dat is voor mij een enorme troost. Ik mag weten dat ik een geliefd kind van God ben. En als u hier met geloofsvragen zit, met twijfel, dan mag u pleiten op deze tekst. En u kunt het makkelijk onthouden. Drie V's. Verkoren, verlost, verzegeld. Ik heb het ook van een andere dominee, maar ik wil het u ook weer meegeven. Het helpt mij bijzonder. Uw positie is in Christus. Dat wil zeggen dat u in hem alles ontvangen heeft. En dat wij als christenen niet altijd zo leven. Gisteren was ik op een conferentie en er was een voorganger die een voorbeeld gebruikte van iemand die de gevangenis in moest. En hij moest daar zijn hele leven in zitten. Totdat op een dag de grote verlosser binnenkwam. En die zei, je bent vrij. Je bent vrij. En de gelovige die stapt naar buiten en die zegt, dank u voor uw verlossing. Hij draait zich om en hij gaat weer in zijn cel zitten. Ik hoop dat u dat beeld snapt, ook van veel christenen. Dat wij uit de cel moeten stappen. En dat wij moeten gaan beseffen wat God ons allemaal geschonken heeft in Christus Jezus. En met welk doel, wilt u zeggen? Het lezen we in vers 6. Tot lof van zijn heerlijkheid. Vers 12. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat was een woord voor de gelovigen. Ik wil ook nog een woord meegeven voor degene die Christus nog niet kennen. Christus biedt nog zijn verlossing aan, zijn genade. En als je hier zit, zonder dat je zeker mag weten, ik ben van hem en hij is van mij, dan wil ik je meedelen dat er genade is. De Heer Jezus die heeft zo aan het kruis gehangen. En in ieder die wil, die mag komen. En ik wil je daarom toe oproepen om te komen tot het heil in Christus. En waarom zul je je afvragen? Omdat je zondig bent, omdat je verloren ligt. Maar Christus wil je rijk maken zoals we net gelezen hebben hier. En ik wil je oproepen om tot hem te komen. Amen.